Ik zou met u iets willen lezen uit het tweede boek Samuel. Wat misschien wel het hoofdstuk over seksueel misbruik zou kunnen worden genoemd. 2 Samuel 13, de geschiedenis van Ammon en Tamar, halfbroer en halfzus, kinderen van koning David. Ik ga niet het hele verhaal lezen, ik neem aan dat het de meeste van u voldoende vertrouwd is. Ammon is zwaar verliefd op zijn halfzuster en legt zich op bed alsof hij ziek is en vraagt Tamar of ze hem eten wil brengen. En dan begin ik te lezen in vers 11, 2 Samuel 13 vers 11. Toen ze hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zei tot haar, kom, ga bij mij liggen, mijn zuster. Maar ze zei tot hem, nee, mijn broeder, onteer mij niet, want zoiets doet mij niet in Israël. Doe toch niet zulk een schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij zou in Israël voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, spreek toch met de koning, want hij zal u mij niet weigeren. Hij wilde echter naar haar niet luisteren, maar overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. Daarna kreeg Ammon een zeer grote afkeer van haar. Ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En Ammon zei tot haar, sta op, ga weg. Toen sprak ze tot hem met het oog op dit grote kwaad, mij weg te zenden is erger dan het andere dat gij mij hebt aangedaan. Maar hij wilde naar haar niet luisteren. En hij riep zijn knecht die hem bediende en zei, breng ze bij mij vandaan naar buiten en grendel de deur achter haar. Zij nu droeg een pronkgewaad, want in zulke lange gewaden gingen de dochters van de koning zolang zijn maagden waren gekleed. En zijn dienaar bracht haar naar buiten en grendelde de deur achter haar. Toen strooide Tamar al as op haar hoofd, scheurde het pronkgewaad dat zij droeg, legde haar hand op haar hoofd en ging al jammerend heen. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het onderwerp van vanavond is wel een beetje anders dan dat van vorige avonden. Bij vorige avonden kon je nog van mening verschillen over de vraag of bijvoorbeeld echtscheiding kon of dat het niet kon. En als je gescheiden was of je dan zou mogen hertrouwen. En de avond over homofilie, die ging erover of homofiele homoseksuelen een partner zouden mogen hebben, met elkaar zouden mogen trouwen, hoe je daar als gemeente mee zou mogen omgaan enzovoort. Maar vanavond gaat het over een thema waarvan christenen allemaal, mag ik hopen en bidden, van tevoren al weten dat dat natuurlijk verwerpelijk is. Daar is helemaal geen discussie over of je onder bepaalde omstandigheden iemand zou mogen misbruiken. Dat begrijpt iedereen. Het accent ligt dus vanavond op iets dat andere avonden ook wel aan de orde kwam, maar dan veel meer, zeg maar, in de laatste 10 minuten. Hoe ga je als gemeente om wanneer zulke situaties zich voordoen? En vanavond is dat juist het hoofdpunt op de agenda. Als je de kranten en het nieuws een beetje volgt, dan zie je dat dit probleem elke keer opduikt in zowel christelijke scholen als ook in christelijke gemeenten. Onlangs hadden we de situatie rond een orthodox-joodse school in Amsterdam, waarbij een heel bekende rabbijn in diskrediet raakte, omdat hij als bestuurder van die school gemeend had dat een geval van seksueel misbruik op die school wel binnenskamers kon worden opgelost. Wij doen dat op onze Joodse manier, volgens onze Joodse wetten. Ja, dat klinkt mooi, maar je leeft wel in een land waar seksueel misbruik terecht als een misdrijf wordt aangemerkt. U kent het grote verschil tussen een overtreding en een misdrijf. Een overtreding, dat is als je door rood licht rijdt, dat is ook gevaarlijk genoeg en erg genoeg, maar dat komt niet op je strafblad te staan. Een misdrijf, daar kun je voor in de gevangenis terechtkomen en dat vervolgt je leven lang op je strafblad. Een misdrijf, dat kun je niet intern oplossen. Had een aantal jaren geleden het probleem met een heel bekende christelijke middelbare school, waar een leraar was die jarenlang jongens in de klas bij zich thuis uitnodigde en seksueel misbruikte. En toen het aan het licht kwam, probeerde de rector dat ook onder de pet te houden. Ik had bijna gezegd met de mantel der liefde te bedekken, maar dat was niet zo. Hij veroordeelde die leraar wel, Maar hij meende door er geen ruchtbaarheid aan te geven dat hij die zaak zo nog een beetje zou kunnen redden. Het gevolg was dat hij uiteindelijk als rector het veld moest ruimen. Vandaag zou dat ook niet makkelijk meer gebeuren. De tijden zijn wat dat betreft ook wel veranderd. Maar het derde voorbeeld heeft zich ook nog niet zo lang geleden voorgedaan in een evangelische gemeente, niet zo gek ver hier vandaan, waar ook een zielzorgelijk iemand in de gemeente zich bleek te vergrijpen aan jonge vrouwen. Daar ging het niet om leerlingen, om kinderen, maar dan wel tegen hun zin. Misbruik maakte van een zielzorgelijke pastorale relatie. En ook daar probeerde de gemeente daar zo min mogelijk ruchtbaarheid aan te geven met alle dramatische gevolgen van dien. Puur menselijk kun je dat ook wel een beetje begrijpen. De hele gemeente komt daarmee in diskrediet als zo'n geval aan het licht komt. En je probeert dan op je eigen manier zo iemand te straffen, disciplinaire maatregelen tegen zo iemand te treffen en daarmee hoop je de schade te beperken. Maar in feite wordt het daar alleen maar erger van. Want niet alleen wordt dat misbruik de school aangerekend, maar het feit dat men ook nog van hoger hand, de gemeente aangerekend. Maar het feit dat de leiding in zo'n gemeente ook nog probeert de zaak te verdoezelen, maakt het alleen nog maar een heel stuk erger. Dit zijn nog maar zo drie gevallen uit niet al te verre verleden. En er zullen het ongetwijfeld heel wat meer zijn. En daarom is het goed om er samen eens over na te denken hoe je zulke dingen nou werkelijk zou moeten behandelen. In de eerste plaats laten we even goed duidelijk maken waar het over gaat. Seksueel misbruik is seks hebben met iemand tegen de wil van die persoon. Dat kan zijn in de vorm van verkrachting. Maar niet alle seksueel misbruik is verkrachting. Bijvoorbeeld bij kinderen hebben we een andere situatie. Niet dat het zozeer dat het tegen hun wil gebeurt, maar in feite dat ze hun wil nog niet kunnen laten gelden. Vooral omdat ze gewoon mentaal en fysiek al helemaal niet opgewassen zijn tegen die oudere bloedverwant die misbruik van hen maakt. En je hebt de situatie ook in een zielzorgelijke relatie, pastorale of psychotherapeutische relatie, waar je helaas meermalen dit hoort. En psychologisch is dat ook een beetje te begrijpen. Er ontstaat een afhankelijkheidsrelatie tussen de therapeut, of hoe je het noemen wilt, de counselor, de zielzorger en de hulpvrager. En daarbij, door die afhankelijkheidsrelatie, kan die hulpvrager onbewust erotiserende signalen uitzenden die door die hulpbieder verkeerd worden opgevat. Ik zou vaak zeggen, opzettelijk verkeerd worden opgevat. En dan gaat het heel vaak mis. Niet alleen maar zeer onprofessioneel is dat, maar opnieuw, het is een misdrijf. Misbruik maken van iemand die dat eigenlijk niet wil. Seksueel misbruik, dat is een ernstige zaak. En je hebt het ook in situaties van werknemers, meestal zou je moeten zeggen werknemsters, vrees ik, die ook niet opgewassen zijn tegen een baas van wie ze zeer afhankelijk zijn en bij wie ze het misschien ook wel fijn werk te vinden. En dan ook ontstaat er heel makkelijk een situatie dat ze moeilijk nee kunnen zeggen, terwijl ze eigenlijk wel nee bedoelen. Dus het hoeft niet altijd verkrachting te zijn, want dan gaat het echt met geweld gepaard. Zoals we dat gelezen hebben, dit verhaal van Amnon en Tamar, met die drie werkwoorden die naar notabene gebruikt worden. Hij overweldigde haar, hij onteerde haar en hij verkrachtte haar. Ja, daar zie je als het ware in hoe de schrijver zelf het verschrikkelijke van wat hier gebeurt nog eens extra onderstreept. Hier gaat het dus niet om een vrouw die eigenlijk niet wil, maar die helemaal niet wil, maar met fysiek geweld genomen wordt. Maar zoals gezegd, in heel veel andere gevallen gaat het helemaal niet om verkrachting. Terwijl toch in feite de persoon niet wil. Of ook de persoon kan gemanipuleerd worden, kan verleid worden en daar onmiddellijk spijt van krijgen. En u weet allemaal uit de berichten ook, uit processen die op dat punt gevoerd worden, hoe ontzettend lastig het is. We hebben dat in die hele MeToo-geschiedenis meermalen meegemaakt. Hoe lastig het is om te bewijzen dat er een misbruik sprake is. En vrouwen, we gaan er maar meestal vanuit dat de man de hoofdschuldige is, terwijl het niet altijd zo is, maar voor het gemak zeg ik het maar even zo. Dat de vrouw gewillig lijkt, door de man wordt het zo opgepikt, en die vrouw heeft er meteen spijt van, of die was eigenlijk helemaal niet zo willig en verklaart later tegenover de rechter dat ze eigenlijk helemaal niet wou en tegen haar zin genomen is. En dan is het natuurlijk voor een rechter verschrikkelijk moeilijk te bewijzen, is het nou inderdaad seksueel misbruik, ja of nee. We leven aan de ene kant in een samenleving waar seksueel verkeer tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn ongelooflijk veel voorkomt. En ook door het gros van de samenleving goed gevonden wordt, mits dat gebeurt met instemming van beide partijen. Maar als aan één kant die instemming ontbreekt, dan is diezelfde samenleving terecht daar zeer op gebrand om zulke daders aan de schandpaal te nagelen. Terecht. Seksueel misbruik is een van de grofste aantastingen van de integriteit van een persoon. Maar tegelijkertijd, dat is wat ik wil zeggen, is het verschrikkelijk moeilijk om in een samenleving die zo tolerant is tegenover vrij seksueel verkeer en die tegelijkertijd zo fel is tegen seksueel misbruik, om te proberen daartussen een grens te vinden. En vrouwen kunnen daar misbruik van maken door later te zeggen, ja, ik wou eigenlijk helemaal niet. Mannen kunnen er misbruik van maken doordat die vrouw op dat moment heel gewillig is. Ik heb het dan niet over situaties waarbij de vrouw dronken gevoerd wordt of bedwelmende middelen en dat soort dingen allemaal krijgt. Er zijn verschrikkelijk veel afschuwelijke voorbeelden te bedenken. Het verhaal van Amnon en Tamar helpt ons om een paar dingen naar voren te halen die je in gevallen van misbruik vandaag ook nog steeds kunt tegenkomen. In de eerste plaats, dit was niet alleen maar verkrachting, het was ook nog bloedschande of incest. Incest, daarbij gaat het altijd over bloedverwant. Dat kan zijn dus seksueel misbruik tussen een vader en kind, grootvader, een oom of wie het ook mogen zijn. Dan gaat het om incest. Dat is een speciale vorm van seksueel misbruik waarbij familieleden in het geding zijn. Tamar zegt tegen Amnon, als hij zegt kom bij mij liggen, onteer mij niet. Vandaag zou dat ondenkbaar zijn, maar toen was het zo. Toen was het ondenkbaar dat als een vrouw op deze wijze verkracht was, ze ooit nog in het huwelijk zou treden. In zo'n ongelooflijk mannelijke samenleving was het ondenkbaar voor mannen om een vrouw te nemen die al genomen was. Dus ze wist ook dat door zo'n verkrachting zij voor haar leven lang ongetrouwd zou blijven. En dat is voor heel veel mensen vandaag al moeilijk genoeg, maar in die tijd was dat de grootste schande die een vrouw kon overkomen. De vrouw was geroepen, ik kom net uit Israël terug, waar je dat zowel bij orthodoxe joden als bij moslims nog heel sterk tegenkomt. De vrouw is van kind af aan ertoe voorbestemd om kinderen te krijgen. Dus te trouwen. En in sommige Oost- en Zuid-Europese culturen is het in feite ook niet veel anders. En dat was dus voor haar heel erg. Het verkrachten zelf was heel erg, maar ook de gevolgen ervan zou ze voor haar leven moeten dragen. Ze is ook in paniek. Ze zegt, vraag toch aan de koning, die een gemeenschappelijke vader is, dan zal hij mij jou niet weigeren. Terwijl de koning gebonden was aan de wetten van Mozes. En volgens de wetten van Mozes was het ondenkbaar dat een halfbroer en een halfzus met elkaar zouden trouwen. In de dagen van Abraham mag het nog gewoon zijn geweest dat Sarah, zijn halfzuster, ook zijn vrouw werd. Maar sinds de wet van Mozes was dat in Israël ondenkbaar geworden. We zien dat in de wet in Leviticus en Deuteronomie, dat was ondenkbaar. Dus ze zegt maar iets waarvan ze zelf zou kunnen weten dat dat helemaal niet zou kunnen. En wat ook heel schokkend is, maar wat psychologisch ook wel te begrijpen is, is dat na die verkrachting die hevige verliefdheid van Amnon omslaat in een afkeer, en de Bijbel zegt zelfs een afkeer die erger was dan de verliefdheid die hij eerst had. Je ziet dat wel in gevallen waar in een relatie tussen een man en een vrouw de seksualiteit veel te vroeg komt. We hebben dat besproken op de avond dat het ging over seks voor het huwelijk. Als de seksualiteit een te vroege rol gaat spelen zonder dat er op andere punten al een goede band is gesmeed, dan kan met name aan de kant van de vrouw, maar ook aan de kant van de man, dat omslaan in afkeer. Dit wil ik niet, zo wil ik het niet. En dat is wat bij hem gebeurt. En wat je dan ook ziet is, hij laat haar het huis uitsturen, zijn kamer uitsturen, de deur moet op slot gedaan worden, waarmee zij weggestuurd wordt als iemand die de feitelijke dader zou zijn geweest. En ook dat gebeurt zo vreselijk vaak. Daar waar seksueel misbruik in een gemeente aan het licht komt, zie je Ik heb een aantal gevallen van afstand meegemaakt op dat punt. Dan zie je heel vaak dat de man de schuld probeert, als die al überhaupt toegeeft dat hij schuldig is, dat hij de schuld neerlegt bij de vrouw. Zij heeft mij verleid. Het is haar schuld eigenlijk. En je ziet ook dat de vrouw zelf, terwijl ze misschien daar totaal geen schuld aan heeft, en misschien al vanaf jong meisje door deze man vaker familielid is misbruikt, zich ook zelf schuldig gaat voelen. Alsof zij inderdaad de oorzaak zou zijn van dat seksueel misbruik. Dat is buitengewoon tragisch. Als het dan ook in zo'n gemeente aan de orde komt, of doordat het meisje het aan iemand vertelt, ondanks alle dreigementen van de man, doordat de man zelf met een belijdenis komt, maar helaas gebeurt dat maar heel, heel erg weinig. Meestal wordt het ontdekt, of het meisje doet de aangifte. En dat is het grote moment waar of de schoolleiding of de gemeenteleiding zich voor een probleem gesteld ziet, waarvan zich moet afvragen, hoe gaan we daarmee om? De eerste vraag is, klopt het verhaal van het meisje? Er zijn helaas gevallen bekend waar bleek dat de jonge vrouw dat allemaal zich verbeeld had. Of omdat zij op een of andere manier wraak wilde nemen op de man, maar soms ook gewoon vanuit een oververhitte verbeelding. Dus dat is het eerste lastig probleem. Maar het is even lastig, dat begrijpt u wel, als dat meisje werkelijk jaren misbruikt is en dan eindelijk met haar verhaal komt, naar buiten komt, ondanks de dreigementen van die man, eindelijk met haar verhaal bij bijvoorbeeld de oudste terechtkomt, en die oudste staan dan wantrouwig tegenover dat verhaal. Dus dan heb je alweer zo'n situatie waar het ongelooflijk pijnlijk kan zijn. Die oudste moeten zich ervan overtuigen, klopt dit verhaal? Aan de andere kant, dat meisje wil serieus genomen worden na jarenlang misbruikt te zijn. Dat is al heel problematisch. Het tweede probleem voor de oudsten is, stel je voor dat het iemand is, een man die heel bekend is in de gemeente. Misschien is het wel iemand van het oudste team. Misschien is het wel een van de voorgangers. We hebben de laatste maanden en het laatste jaar door de MeToo-affaire van allerlei voorgangers, ook in Nederland, maar ook in het buitenland, te horen gekregen dat ze zich op dit punt misgaan hadden. Het grijpt je gewoon naar de strot als je hoort zelfs die en die en die. Het is niet te geloven. En het is heel goed deze MeToo-actie waardoor vrouwen gaan praten die dat anders misschien nooit gedaan hadden. Maar ja, als het de voorganger betreft of een aanzienlijk iemand uit de gemeente, dan moet je je proberen weer even, er is een hoop psychologie vanavond, dan moet je je weer proberen even in te denken hoe zulke oudsten daarop reageren. Ten eerste klopt het verhaal van het meisje, want ze kennen ook die voorbeelden dat er verhalen niet klopten, maar meestal kloppen ze helaas wel. Daar begint het al mee. Maar ze willen ook graag de kool en de geit sparen. Dat is een geëerde broeder, misschien wel iemand van het oudste team, misschien wel de voorganger. Hoe houden we die in de luwte? Wat halen we ons allemaal niet aan als we dit naar buiten gaan brengen, als we de gemeente hiermee gaan confronteren? De natuurlijke reactie van de oudste is altijd of niks doen. Dat is eigenlijk wat koning David ook deed. Hè? Koning David hoort ervan wat er gebeurd is. Zijn zoon Amnon verkracht zijn dochter Tamar. En David doet niets. Dat is helaas maar al te vaak de reactie. Laat maar alsjeblieft zoveel mogelijk binnen de kamers houden. Laten we hopen dat de bui overwaait. Laten we hopen dat het meisje nu ze gepraat heeft daar ook klaar mee is en dat het over is. Laten we hopen dat de man berouw heeft. Dat zegt hij natuurlijk ook vaak als hij eenmaal betrapt is. Dan zegt hij dat hij er ook spijt van heeft. Met alle respect, ik wil niet al te cynisch doen, maar dan moet je je wel afvragen hoe oprecht zulk berouw is. Maar de oudsten kunnen dat onmiddellijk alweer aangrijpen als iets van, oh ja, hij heeft berouw gehad. En dan gaan ze een van de domste dingen doen die ze kunnen zeggen, dat is tegen het meisje, nou weet je wat, als jij hem nou maar vergeeft, dan komt alles weer goed. Jij vergeeft hem, hij heeft berouw gehad, zand erover en dan gaan we weer gewoon verder. Nu krijgt ze een enorme klap in haar gezicht. Ze heeft ongelooflijk zichzelf moeten overwinnen om te zeggen wat ze al die jaren heeft meegemaakt. En of de gemeente gelooft haar niet, Of als haar welgeloven, als haar verhaal overtuigend genoeg is, dan zeggen ze, de man heeft berouw, vergeef hem dan maar. Dat is Bijbel, staat in de Bijbel. Je moet, als iemand tegen jou gezondigd heeft, dan moet je hem vergeven. Nou, daar kom ik zo nog wel op terug, dat dat een waarheid als een koe is. Maar er zijn ook waarheden als koeien die je op het verkeerde moment tegen de verkeerde persoon kunt zeggen. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Maar het gaat me nu even over de reactie van David. David doet niks en dat is vaak het makkelijkste wat je kan doen. Als we niks doen, kunnen we ook niks fout doen. Tamar heeft trouwens een volle broer, Absalom. Absalom heeft zijn eigen oplossing. Die gaat ook niet naar David toe. Die zegt, u moet er wat aan doen. Uw zoon heeft een van uw dochters verkracht. Wat doet u eraan? Nee, hij speelt zijn eigen rechter. Daar kreeg je de situatie waar we het straks over hadden. Dat in plaats van aangifte te doen bij de politie, bij justitie, want er is een ernstig misdrijf in hun gemeente of in een school, heeft zich afgespeeld. In plaats daarvan gaan ze eigen rechtertje spelen. Dat doen ze dan vaak zonder de zaak goed te onderzoeken, of juist door de zaak te bagatelliseren. Ze reageren of bagatelliserend of met overdreven strenge straffen, terwijl misschien later blijkt dat er niet zoveel aan de hand was. Met andere woorden, ze hadden het beter aan de politie kunnen overlaten om uit te zoeken hoe de zaak werkelijk in elkaar zit. Die heeft daar meer ervaring mee en bovendien, de politie is niet belanghebbende. Oudsten zijn altijd belanghebbenden. Want die willen rust in de tent, die willen dat het gemeente zo goed mogelijk gaat en die willen dus dat het zaakje weer zo snel mogelijk opgelost wordt. Als het meisje dan maar vergeeft en de man zegt dat hij de berouw heeft, dan hoeven we zelfs misschien niet eens de hele gemeente erbij te betrekken. Of ze reageren uit paniek naar de gemeente toe, heel fel om te laten zien dat zij, zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft, zelf geen schuld in deze zaak hebben en reageren dan op een overdreven strenge manier. Doen geen aangifte, maar plegen hun eigen tucht. Net als Absalom dat doet, die op zijn eigen manier het probleem oplost, namelijk door Amnon in koelen bloede te laten ombrengen. Dan worden de problemen psychologisch bij David nog veel groter. Want die moet nou eigenlijk weer boos zijn op Absalom, maar dat doet hij ook weer niet. Maar laten we het daar verder niet over hebben, want dat heeft dan niet zoveel meer met het onderwerp te maken. Maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om hier goed mee om te gaan. Ik werd met mijn neus gedrukt op een vers in de Bijbel dat eigenlijk heel frappant is. Omdat het in eerste instantie niet erg in overeenstemming lijkt met het karakter van de Heer Jezus. En dat is een vers uit Matthäus 18, vers 6. En hij zegt daar ongeveer dit. Als iemand, een van deze kleinen, een van deze kinderen, probeert te verleiden tot zonde. Maar je kunt ook lezen, seksueel misbruik. Laten we het algemeen zeggen, dat kind iets ergs aandoet. Een kind. Dan staat er dit, en dat zou je uit zijn mond niet verwachten. U kent dat vers waarschijnlijk wel uit uw hoofd, maar het blijft heel verrassend. Wie een van deze kleinen die in mij geloven een aanleiding tot vallen is, het zou nuttig voor hem zijn als een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij in de diepte van de zee zou zinken. Als een van ons dat zou zeggen, dan zou ik zeggen, nou rustig aan zeg. Wat is dit voor een reactie? Misschien zouden we wel zeggen, dat is een vleeselijke reactie. Zo spreekt de schrift niet. Nou, zo spreekt de schrift dus wel. Het komt notabene uit de mond van de Heer Jezus. Hij zegt, wie een van die kleine iets aandoet, hang hem maar een molensteen om zijn nek en gooi hem maar in de zee. Dat is krasse taal, maar ik zou iets van die geweldige verontwaardiging bij de Heer Jezus op ons allemaal willen overbrengen. En nu heb ik het dan even niet over volwassen vrouwen in een afhankelijkheidsrelatie. Dat kan ook al pijnlijk genoeg zijn en het misdrijf is er niet minder om. Maar nu heb ik het inderdaad over kinderen. Hoeveel mannen uit Nederland trekken elk jaar naar Thailand, omdat ze daar weten dat ze daar seks met jongetjes kunnen hebben, waar de jongetjes niks tegen kunnen doen, die door hun arme ouders verhuurd worden. Dan kun je innerlijk, tenminste dat hoop ik maar, zo woedend over worden als de woede die je hoort in de woorden van de Heer Jezus. Hang hem maar een molensteen om zijn nek en gooi hem in de Thaise zee. Die verontwaardiging. En dan gaan we weer terug naar die oudste raad. Die de innerlijke neiging heeft, want dat zijn ook maar mensen. De innerlijke neiging heeft de dader de hand boven het hoofd te houden. Of overdreven te straffen, gewoon uit verlegenheid met de situatie. Of het verhaal te bagatelliseren. Het verhaal van die jonge vrouw niet serieus te nemen. Of te denken, zoals de dader eigenlijk ook suggereert, ze zal ook wel zelf wat schuld hebben. Hoe moet je daarmee omgaan? Maar over dat punt, dat zo bijbels klinkt. Je zegt tegen die vrouw, luister, de Bijbel zegt, in zo'n geval moet je die dader vergeven. Is dat waar? De Duitsers zouden zeggen, jein. Er zit een kern van waarheid in, maar het is ook een grote leugen. Je kunt met de Bijbel in de hand alles bewijzen. Als je de Bijbel maar op de juiste wijze misbruikt, heb je weer misbruik van een andere soort. Natuurlijk, vergeven. Maar vergeven daarin ligt ten grondslag. Want we lezen in Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar in de eerste plaats heb je al heel veel situaties dat de dader of al overleden is, of die woont heel ver weg, of hij weigert gewoon zijn zonde toe te geven. Maar dat is helemaal niet waar, dat meisje heeft het zich allemaal verbeeld. Dan kun je al helemaal niet over vergeving praten. Dan zal het toch eerst belijdenis moeten zijn. Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Terwijl het hier gaat vaak over situaties waarbij een meisje, soms ook een jongeman, jarenlang misbruikt is. Vanaf het begin van de puberteit, soms tot 17, 18 jaar aan toe. Jarenlang misbruikt. Dan komt het eindelijk aan het licht en de man zegt, nou, ik heb er spijt van. Er zijn in de Bijbel voorbeelden bekend van hoe lang het kan duren voordat iemand dat inkeer komt en hoe lang het ook kan zijn voordat zo iemand geestelijk weer hersteld is. Dat vind ik heel frappant. Men zegt wel eens een keer, zoals het ook bij sommige ziekten is, het duurt lang voordat zo'n ziekte helemaal tot volle uitwerking is gekomen, maar het duurt dan ook net zo lang voordat die ziekte weer helemaal genezen is. Dat heb je ook bij depressie bijvoorbeeld, in situaties als deze, maar dat is ook met de zonde zo. Die in de zonde terechtkomt en steeds dieper daarin verzonken raakt, die kan niet zomaar zeggen, ik heb er spijt van en dan is alles weer klaar. Daar zal een genezingsproces aan te pas moeten komen. Als er iemand zelf met een belijdenis komt, wat bijna nooit gebeurt, uit eigen beweging, omdat zijn geweten hem aanklaagt, is dat wat anders. Maar als hij betrapt is en hij zegt meteen, ik heb er spijt van, dat heeft zeer weinig waarde. Dan zal hij toch eerst plaats door dat lange proces moeten heen gaan om te zien of die zonde echt berouwd wordt. Of er echt spijt is over die zonde. En of er echt ook een belijdenis komt van schuld naar die jonge vrouw toe of die jonge man. En niet een proberend deel van die schuld toch nog weer op die jonge man of op dat jonge meisje af te schuiven. Maar afgezien daarvan. Het is inderdaad waar dat het slachtoffer, ik spreek maar weer in de vrouwelijke vorm, dat dat meisje uiteindelijk zal moeten vergeven. Maar dat is niet vanwege die man. Die man heeft er helemaal geen recht op. En de oudsten hebben nog veel minder recht om, omdat ze de zaak zo gauw mogelijk weer glad willen strijken, om te vragen dat dat meisje maar gaat vergeven. Nee, die vergeving heeft ze om een heel andere reden nodig. Nodig in de zin van weg te geven. En dat is dat zij zo zwaar beschadigd is. Wat zij nodig heeft is in de eerste plaats een arm om de schouder en om iemand die met haar mee wil janken over alle ellende die ze al die jaren heeft meegemaakt. Dat is het eerste. Daarin komt het woord vergeving helemaal niet voor. Maar in dat hele zielzorgelijke proces, in dat pastorale proces dat je met zo iemand gaat doormaken, komt er wel een punt van vergeving. Niet omdat die dader daar recht op heeft, of omdat de oudsten dan alles weer mooi kunnen afronden, maar tot genezing van haarzelf. Ik herinner me het alweer een aantal jaren geleden een samenkomst waar we het zo op ons hart kregen om vrouwen die zich door hun mannen, hoeven nog niet eens altijd seksueel te zijn, maar die zich door hun mannen slecht bejegend voelden, die eigenlijk onderdrukt waren door de mannen. Vaak hoort dat seksualiteit er ook bij, maar die veel te lijden hadden van mannen. Of het nou hun vaders waren, of hun eigen echtgenoten, familieleden. Ik zal het nooit vergeten hoeveel van die vrouwen daar naar voren kwamen. Wat een dramatisch moment dat was. Zoveel. En je zag het lijden op het gezicht getekend van heel velen. En de voorganger die op dat moment aan het woord was, die zei, ik ga jullie uitnodigen, als je dat kunt opbrengen. Om direct, terwijl we het allemaal door elkaar heen doen en de muziek speelt, zodat niemand je hoort, maar je toch hardop doet. Als je de naam gaat uitspreken van de man die jou zoveel kwaad heeft aangedaan. En je gaat hem vergeven. Niet omdat die man dat verdient. De man verdient helemaal niks. Niet omdat die man zijn zonde beleden heeft. Misschien is die man al overleden als het je vader of je grootvader of je oom is. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat jij, als ik het zo zeggen mag, van die man verlost wordt hier van binnen. En dat kan alleen door de weg van de vergeving. Die man heeft niks verdiend. Je hoeft het niet eens te weten. Want je kunt die vergeving helemaal niet weggeven. Je kunt die vergeving pas wegschenken als die nog leeft, met belijdenis van zijn schuld naar je toe komt. En je het gevoel hebt dat het ook echt oprecht is. En dat kan nog moeilijk genoeg zijn om te vergeven, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jouw genezing. Wat zulke jonge vrouwen, maar ook jonge mannen, op zo'n moment het meest nodig hebben, is begrip. Mensen die hen serieus nemen. En die met hen door dat moeilijke traject van de zielzorg heen willen gaan. Nou, nou denk ik weer aan die samenkomst. En mijn hart werd heel erg getrokken naar één vrouw die zo ongelooflijk veel leed in haar gezicht tentoonspreidde. En op het moment dat de muziek zacht begon te spelen en al die vrouwen hardop gingen bidden. Zodanig dat je dus niet kan horen wat elk afzonderlijk zegt. Maar ik keek naar haar en ik zag op het moment dat ze de naam van die man uitsprak. En ze zei, ik vergeef je om Christus wil. Hoe dat hele gezicht veranderde. Hoe er een verlichting over haar heen kwam. Zo groot. Zo intens. Hoe gelukkig ze daarvan werd. Wat een bevrijding het voor haar betekende. En ik heb zelden in mijn leven zo de kracht van vergeving gezien als op dat moment. Ik vergeef jou. Niet omdat je wat beleden hebt of omdat je iets verdiend hebt. Maar nu ben ik vrij van jou. Je kunt me niet meer kwellen. Dat klinkt nou misschien niet erg vergevensgezind, maar begrijp me alsjeblieft goed. Zolang je die ander niet kunt vergeven, word je ook door die ander gekweld. Ben je nog steeds een gevangene van die ander. En wat er in de gemeente moet gebeuren is dus niet zo gauw mogelijk alles met de mantel der liefde toedekken. Maar hulp bieden. Vooral naar het slachtoffer. Natuurlijk moet je vaststellen of de verhalen kloppen. Maar vooral begrip bieden. Zelfs als het verhaal niet klopt. Stel je voor dat iemand het verhaal verzint. Dan nog is dat slachtoffer een slachtoffer. In dit geval dan van haar eigen fantasie. Van haar eigen verbeelding. Maar in elk geval heeft ze hulp nodig. Als iemand met zo'n verhaal komt, heeft hij altijd hulp nodig. Of omdat het verhaal klopt, of omdat het niet klopt. Maar in beide gevallen heb je hulp nodig. Een begeleiding. En in die begeleiding probeer je A, de waarheid achterhalen en B, haar tot, zeg maar weer haar, tot genezing te brengen. Zie je, dat staat eigenlijk helemaal los van die man. Ik ga maar weer vanuit dat het een man betreft. Dat is het ook in 99% van de gevallen. Wat moeten we met die man doen? In de eerste plaats moeten we goed bedenken dat we in Nederland de plicht hebben, het is maar goed ook, dat hebben we met elkaar zo afgesproken, de plicht hebben dat misdrijven, als je daarachter komt, aangegeven moet worden. Een misdadiger waar jij weet van hebt, die mag niet vrij rondlopen. En dit is een van de moeilijkste hobbels. In de eerste plaats denken oudsten in zo'n gemeente of een christelijke schoolleiding, die denken, ja, wat heeft die wereldse overheid met onze zaken te maken? Nou, alles. Want misdrijf is iets wat de hele samenleving afgaat. Het is niet alleen maar op jou aangaat. Het is niet alleen maar op jouw school gebeurd. Het is niet alleen maar in jouw gemeente gebeurd. In onze Nederlandse samenleving is misdrijf gepleegd. Stel eens voor dat het een moord betrof. Het lijkt erop dat dat voor mensen veel makkelijker te begrijpen is als het om moord gaat. Iemand in de gemeente heeft een vrouw vermoord. Dan begrijpt toch iedereen dat het een zaak voor de politie is. Zeg voor dat de oudsten zouden zeggen, nou laten we dat maar met de mantel der liefde bedekken. We zullen die man vermanend toespreken, hij moet uit de oudste raad treden, hij mag niet meer aan het avondmaal, maar voor de rest houden we dat onder de pet. Nou, iedereen toch, mag ik hopen, zal begrijpen dat dat gewoon niet kan. Het is met seksueel misbruik precies hetzelfde. Het zijn misschien wel de twee grootste wandaden die wij een ander kunnen aandoen. Of de ander te vermoorden, te doden of seksueel te misbruiken. In beide gevallen is het een aantasting van iemands integriteit. De ene kant van zijn leven, de andere kant van zijn hele wezen en persoonlijkheid. Het is precies hetzelfde. Je bent tegenwoordig ook verplicht. De gemeente, de oudsten, zouden strafbaar zijn als ze het niet deden. En ik snap best dat dat pijnlijk is. Maar ik verzeker u, dat hebben de recente gevallen ook laten zien, dat het nog veel pijnlijker is als de gemeente niets doet, het verborgen probeert te houden en het komt dan aan het licht. Dan zijn de poppen pas echt aan het dansen. Als je dan probeerde de zaak zoveel mogelijk binnen de kamers te houden en dat komt aan het licht, dan heb je een dubbel probleem. En dat je misdrijf wil toedekken, dat het misdrijf heeft plaatsgevonden en dat je het ook nog wilde toedekken. Dat kan niet. Nu zijn er wel christenen die zeggen, ja, maar we hebben toch 1 Korinthe 6 in de Bijbel staan. Dat je niet naar een ongelovige rechter mag toestappen als je problemen onder elkaar hebt. Nou, dan mag ik u als niet-jurist een klein juridisch lesje leren. En dat is dat er een enorm verschil is tussen civiele zaken en strafzaken. En 1 Korinthe 6 gaat over civiele zaken. Als u nog 2000 euro te goed hebt van uw broeder en die blijft maar later om het te betalen, dan is het toch van de gekke dat je daarvoor naar de rechter stapt. Ik kan me voorstellen dat als het 200.000 is, dat het dan wel erg zuur is. Maar Paulus zegt, luister, dat moeten jullie toch met elkaar kunnen oplossen. Daar wil ik wel een uitzondering mee maken, want dan kunnen juridisch gezien zulke ingewikkelde kwesties zich voordoen dat een oudste raad of wie dan ook in de gemeente er niet de wijsheid voor heeft. Dus laten we dat maar even buiten beschouwing laten. Maar hier gaat het in de gevallen waar we het nu over hebben, helemaal niet over civiele zaken, het gaat over strafzaken. Je denkt toch niet dat Paulus bedoelt, als er een moord bij jullie heeft plaatsgevonden, dan moeten jullie de wereldse rechter er buiten laten, omdat het een wereldse rechter is. Nou, wereldse rechters weten ook wat moord is, hoor. En ik zal u eerlijk vertellen, ik zie soms meer gerechtigheid in onze Nederlandse wet en in onze Nederlandse rechtspraak dan in de manier waarop sommige gemeenten en sommige christelijke scholen hun problemen probeerden op te lossen. Daar zie ik minder rechtsgevoel en minder besef van wat gerechtigheid is en hoe die gehandhaafd zou moeten worden. Daar kunnen we nog wat van leren. Bovendien moeten we goed bedenken dat in Romeinen 13 we lezen dat de wraak, en daar gaat het over straffen ten aanzien van misdrijven, aan de ene kant de Heere God toebehoort. In Romeinen 12 staat, mij is de wraak, zegt de Heer. Maar in hoofdstuk 13, pal erop, zie je dat hij een deel van die wraak heeft toevertrouwd aan de overheid. En zo is het ook. Je mag niet zelf je wreken in geval van seksueel misbruik. Daar is nooit een rechtvaardiging voor te geven. En ook in geval van moord. Dat was zo bij de bloedwreker, maar zelfs in de wet van Mozes is die bloedwreker eigenlijk al een nevenverschijnsel. Je hoort ook nooit dat dat in de praktijk verder nog is toegepast. Normaal ga je voor dat soort dingen naar de rechter. En zo is dat hier ook een deel van de wraak. Dat betekent het straf oefenen over misdrijven heeft God toevertrouwd aan de overheid. En dan mogen wij nog verschrikkelijk dankbaar zijn dat we leven in een land waarvan het verreweg het grootste deel van de wetten ook inderdaad die gerechtigheid uitstralen die nog uit onze christelijke traditie komt. Ik verzeker u dat de politie en de justitie in ons land beter in staat zijn om gevallen van seksueel misbruik te beoordelen dan de gemeente of de school. Maar afgezien van het feit dat ze dat helemaal niet mogen, maar ze zijn er ook niet voor uitgerust. Ze zijn te belanghebbend. Ze staan er met te veel, te dichtbij. Dat moeten we gewoon niet willen. Er spelen daar zoveel valse factoren een rol. Ik zei het al, Vooral als het een broeder betreft die in aanzien staat in de gemeente en waarvan dan blijkt dat hij seksueel misbruik heeft toegepast. Zoals we het nu van verschillende voorgangers hebben gehoord. Alsjeblieft, laat de gemeente daarvan af loslaten. En laat justitie, die in dat opzicht inderdaad, zoals je dat bij vrouwen justitia ziet, een blinddoek op heeft, laten die dat soort zaken oplossen. Leven in een land waar verschrikkelijke dingen gebeuren op dit terrein. Ik denk dat u allemaal, net als ik, door die MeToo-zaak een zeer geschokt zijn. Zoveel mensen. Leerlingen op een toneelschool, zomaar een voorbeeld dat me te binnen schiet. Maar weer leerlingen in een afhankelijkheidsrelatie. Afhankelijk van een docent die, als ze niet toegefelijk zijn, ook op seksueel terrein, die hem misschien zal laten vallen of zal laten zakken of weg zal sturen van school. Afschuwelijk dat mensen in zo'n situatie dus wel lijken te moeten toegeven. En er is een president in deze wereld die ook van zijn die er opschepperig over gedaan heeft dat hij vrouwen in afhankelijkheidsrelatie ook op deze wijze vele malen heeft misbruikt. Op geen enkel punt lijkt het wel, tot mijn grote verdriet, dat christelijke gemeenten in dat opzicht het beter doen. Een paar lezingen geleden heb ik gezegd, het aantal echtscheidingen lijkt onder christenen even groot te zijn als onder niet-christenen. Dan weet ik niet wat men met christenen bedoelt. Goed, dan kun je allerlei vragen bij stellen, want je kunt het eigenlijk bijna niet geloven. Maar het lijkt erop alsof het bij seksueel misbruik ook zo is. Er komt nog één punt bij aan de orde. Er is momenteel een zaak gaande, een man in Binschoten die 19 kinderen heeft. 19 kinderen. Zijn vrouw ook, mag ik er wel even bij zeggen. 19 kinderen. Hij is aangeklaagd door een aantal van zijn kinderen. En hij is aangeklaagd vanwege seksueel misbruik van minstens één van zijn dochters. En als het toepassen van fysiek geweld op een heel aantal kinderen. En hem is een klacht tegen hem uitgesproken van 5 jaar gevangenisstraf. Een van de problemen die zich in zo'n gezin voordoen, dat heb je tegenwoordig minder in de wereld. Dat is nou een typisch christelijk probleem. En dat is de autoriteit van pa en moe. In de wereld moet je al veel meer onderhandelen met je kinderen om iets gedaan te krijgen. En dat zie je ook wel in jonge christelijke gezinnen. Daar wordt niet meer autoriteit uitgeoefend. Ik wil daar niet een kritisch oordeel over geven, daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat om het vaststellen van de feitelijke situatie. Het gaat veel minder via autoriteit en veel meer via onderhandeling. Dat wordt het op die manier een stuk moeilijker om je kinderen op te voeden. Maar de andere manier is ook niet ideaal. Want in een autoritaire situatie van ouders, van vaders met name, die tegen hun kinderen zeggen, je moet doen wat ik zeg, dat staat ook in de Bijbel, je moet je ouders gehoorzamen, dus je moet doen wat ik zeg. In zo'n afhankelijkheidssituatie kan seksueel misbruik veel gemakkelijker voorkomen dan in een situatie van onderhandelen en geven en nemen, waarbij ouders proberen zo goed mogelijk uit te leggen waarom ze dingen van kinderen verwachten. Daar zal dat veel moeilijker zijn. En dat is het laatste punt dat ik eigenlijk nog voor u wil neerleggen, dat christenen daarbij nog eens een extra gevaar lopen. Zeker in traditionele, orthodoxe gezinnen met een heel sterke afhankelijkheidsrelatie. En een van de dingen die ik zo schokkend vond in dat Buntschotene proces dat nog lang niet afgelopen is, dat is de rol van de moeder. Die moeder dreigt ook aangeklaagd te worden. Ze heeft 19 kinderen ter wereld gebracht. Nou, daar zit al een hele geschiedenis achter waar ik niet eens over durf na te denken. Maar goed, daar kun je ook alleen maar over speculeren. Daar worden verder geen details over verstrekt. Die moeder wordt aangeklaagd omdat ze gezwegen heeft. Ze heeft het allemaal laten gebeuren. En dat trof me nou weer toen ik dat in het nieuws vernam deze week. En het is zo vaak aan de orde geweest. Vader misbruikte een dochter of een oom. Of een broer, of een grootvader zelfs, misbruikte een dochter jarenlang en moeder wist ervan. Het is een beetje moeilijk om daarover te praten. Want aan de ene kant begrijp je wel in zo'n autoritaire situatie hoe moeilijk het is voor moeders om daar wat te zeggen. Ze zijn zelf misschien ook wel aan diezelfde autoritaire man slaafs onderworpen. Maar dat is de ene kant van de zaak. Dat is waar we toch proberen te vergoelijken. En ik wil er zelfs wel aan toevoegen dat wat voor een leed zo'n moeder moet doormaken als ze weet dat haar eigen man haar eigen dochter misbruikt. En aan de andere kant, hoe kan het gebeuren? Hoe kan het gebeuren? En het trof mij, ik ben benieuwd in die Benschoten geschiedenis, hoe dat gaat aflopen. Of die moeder inderdaad wordt aangeklaagd en ook inderdaad wordt veroordeeld. Want je kunt wel regels stellen, je kunt wel zeggen seksueel misbruik mag niet en we moeten aangifte doen. Maar oude moeders, die aan de ene kant ook slachtoffer zijn, omdat ze onder hetzelfde autoritaire bewind gebukt gaan en tegelijkertijd zo'n grote verantwoordelijkheid hebben. Als je zwijgt, van Eli wordt gezegd dat hij wist van de zonde van zijn zonen Hofni en Pinhas, maar hij zweeg en dat werd hem door de Heere God zeer kwalijk genomen. En dat geldt voor iedereen die weet dat er seksueel misbruik plaatsvindt en die zwijgt. Nou, ik heb een heleboel moeilijke dingen aan de orde gesteld. En als u daar vragen over hebt, misschien was alles duidelijk, ik weet het niet. Als u daar vragen over hebt, dan wil ik graag proberen daar direct nader op in te gaan. Laten we een ogenblik pauze hebben, dan kan ik een slok water drinken en u kunt iets in een zakje deponeren. Ik denk dat je hem gewoon op de stoel voor je moet neerleggen, Henk. En jij ook, Herm. Jij weet het al. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zal proberen, als ik het niet vergeet, dan zeg ik elke keer, en soms vergeet ik het toch, om de vraag te herhalen, zodat het ook opgenomen wordt. Kees. Ja.
Bijvoorbeeld een pedofiel zit in de gemeente, die heeft zich aan een kindje gegrepen. Dat kwam uit, hij is veroordeeld tot gevangenisstraf. Na die gevangenisstraf komt hij weer terug en die vraagt wat kon hij doen. En dan zegt hij, nou dit is zin voor Jezus, want hij is mijn verlosser, daar moet ik het van hebben.
Ja.
En wat moet de gemeente dan doen?
Tja. Wat doen we met de recidive? In dit geval gaat het over een pedofiel. Dat is eigenlijk nog weer een probleem, dat vraag je ook niet door, maar een probleem op zichzelf. Maar goed, daarbij gaat het ook over seksueel misbruik van minderjarigen. Nou geldt dat natuurlijk niet alleen voor pedofielen. Als die weer uit de gevangenis komen en terug willen in de gemeente, dat is jouw vraag. Dat geldt natuurlijk voor elk misdrijf. Dan heb je weer hetzelfde soort van spanningsveld. Aan de ene kant moeten mensen altijd een nieuwe kans krijgen. Daar is ook onze wetgeving op gebaseerd. Ik ben geen jurist, maar levenslang betekent zeer, zeer zelden ook werkelijk levenslang. Omdat de gedachte is, er zit in alle straf ook een opvoedkundig element. En we hopen dat we mensen weer klaar kunnen maken voor de samenleving waar ze een beter leven gaan leiden dan ze vroeger hebben gedaan. En niet iemand voor altijd uitschakelen uit de samenleving, want dan kun je net zo goed meteen een doodstraf toepassen. Maar daarmee heb je ook altijd het risico dat iemand terugvalt in zijn oude kwaad. En daar zit een spanningsveld in. Aan de ene kant, dat weten we ook, als een pedofiel terugkeert in zijn oude straat, dan komen de moeders in opstand. Nu gaat hij weer aan onze kinderen zitten, dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar je kunt wel begrijpen dat ze daar heel bezorgd over zijn. En dat geeft soms hele juridische procedure, want aan de ene kant de man moet een nieuwe kans hebben, aan de andere kant er is begrip voor deze zorg. En in de gemeente is het eigenlijk precies hetzelfde. Als iemand zich aan één of meer kinderen in de gemeente vergrepen heeft en hij komt na zoveel jaar terug en hij wil weer in de gemeente komen, Dan hebben de moeders en de vaders ook allemaal de neiging om die kinderen zo ver mogelijk bij hem vandaan te houden. Begrijpelijk. Dat is een enorm moeilijk spanningsveld. Iemand een nieuwe kans geven, maar tegelijkertijd, vooral in dit geval de kinderen in bescherming nemen, dat het zich niet kan herhalen. En als het toch gebeurt, inderdaad, dan is de enige oplossing onmiddellijk weer aangifte doen. Maar inderdaad, we willen zo iemand in liefde bejegenen. We vinden dat iedereen een nieuwe kans moet krijgen. Maar onze kinderen, kom niet aan onze kinderen. Ja, daar kun je dus eigenlijk geen goed antwoord op geven. Je kunt alleen maar zo'n gemeente heel veel wijsheid toebidden. Om aan de ene kant voorzichtig te zijn. En ik geloof ook dat de pedofiel natuurlijk de laatste is die moet zeggen, ik heb toch mijn gevangenis afgezeten, waarom doen jullie zo bangelijk? Ja, daar moet je wel even begrip voor hebben, vriend. Daar zijn we inderdaad wel bang voor. We willen jou alle kansen geven, maar je moet er begrip voor hebben dat je niet in de buurt van onze kinderen komt. Je wordt in elk geval geen zonderschoolonderwijzer, dat kunnen we je wel vertellen alvast. Dus in die zin moet je daar ook weer een soort tussenweg in vinden, in dat spanningsveld. Iemand een nieuwe kans geven, tegelijkertijd je kinderen in bescherming nemen. Wie nog meer? Ga je gang.
Ik denk dat ik een beetje
onmogelijke vraag
stel.
Oh, leuk.
Het gaat natuurlijk om alle gevallen waar er ook een misbruik plaatsgevonden. En hoe dan te handelen. Maar ja, eigenlijk zou je willen, samen met elkaar, dat het niet meer gebeurt.
Ja. Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Hoe, we hebben het elke keer over, als het nou gebeurd is, wat moet je dan doen? Maar hoe kunnen we toe naar een wereld waarin dat soort dingen niet meer gebeuren? Ik heb een idee, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is dat iets? Ah, nee, maar dat wou je niet horen. Dat had je zelf ook kunnen bedenken. Ja, zo'n ideale wereld leven we niet in. Maar er zijn natuurlijk, en dat is in feite de vraag, voorzorgsmaatregelen te treffen. Misschien is één ding het eerste dat we te binnen schiet, dat we vooral niet naïef moeten zijn. Laten we het zo zeggen, elk mens die zich op dit punt niet misgaat, je kunt zeggen dat is een brave burger, je kunt ook zeggen die heeft bijzondere genade van God. Want elk mens, en laten we nou ons als mannen maar even voorop stellen, in een verkeerde situatie zou zich kunnen misgaan. We moeten in dat opzicht niet naïef zijn. Als ik denk aan alle voorgangers die in de afgelopen jaren en decennia al gevallen zijn, ook in Nederland, ik zou er zo verschillende kunnen noemen, dan weet je, alsjeblieft, wees niet naïef. Denk niet omdat iemand voorganger is dat hij daardoor geestelijker is en op dat punt minder vatbaar is. Soms denk je wel eens dat hij extra vatbaar is omdat de duivel het heel bijzonder op voorgangers gemunt heeft. Je hoort dat wel eens, maar ik weet niet of die verhalen kloppen, kun je moeilijk nagaan. In satanistische kringen dat men daar vooral bidt tot Satan om de voorgangers te vloeren. En dat kun je dus je goed voorstellen. Dus wees nooit naïef over je voorganger. Hij is een mens die evenzeer in de schrikkelijkste zonde zou kunnen vallen. Dus je moet in dat opzicht ook een gezonde soort achterdocht erop nahouden. Iemand, of het nou in dit geval die leraar waar ik aan denk van die middelbare school, die de jongens zo, een ongetrouwde man die de jongens zo graag bij zich thuis uitnodigde. Dan mag je gezond wantrouwen bij ontwikkelen. Ik herinner me een oom, ongetrouwde man, die zijn neefjes regelmatig bij zich te logeren kreeg. Nou, wat is er nou lieftalliger dan dat? Zo'n man die is ook maar eenzaam en de jongens gingen daar dolgraag logeren in de vakanties. Er is niemand die eraan dacht en misschien zouden we met z'n allen wat wantrouwiger moeten worden. En als die jongens terugkomen, ja, dan zit je dan weer, hè? Je wilt niet dat wantrouwen uitstralen naar die jongens toe te steken voordat er helemaal niks gebeurd is. Maar aan de andere kant zou je toch zo voorzichtig kunnen vragen om erachter te komen of er ook rare dingen gebeuren. Want er gebeuren zoveel en zo vaak rare dingen dat je terecht best achterdochtig mag zijn. Zelfs in die situatie waar je zegt, ik kan me niet voorstellen dat die of die dat of dat zou doen. Nou, ik ben cynisch genoeg, ook mijn eigen hart een beetje kennende, om te kunnen zeggen dat ik me heel goed kan voorstellen dat zelfs de ergste dingen bij de uitwendigste, de vroomste mensen kunnen gebeuren. Dus in die zin wat meer wantrouwen in dat soort situaties toe. Mannen, of het nou getrouwde of ongetrouwde mannen zijn, maar waar te veel jongetjes over de vloer komen, ja, daar zou ik best een gezond wantrouwen bij willen ontwikkelen. En, maar dat is praten tegen de bierkaai, want dat is in zijn algemeenheid een waarheid die iedereen onderschrijft. Maar die het geval van die leraar of die oom natuurlijk niet op geld doet. Nou, daar gaan we. Dat is het. En voor de rest, wacht op de toekomst. Er breken betere tijden aan. Nou gaan er ineens 3 handen tegelijk omhoog. En volgens mij was die niet de eerste.
Met op kinderen die moeilijker meer moeten voorlichten, ook op dit gebied. Dus niet
ja.
Bloemetjes en bijtjes, maar
ja.
Ook de andere afwijkende dingen, dat ze het eerder melden. Dus een open relatie met je ouders.
Ja.
En die dingen beter bespreken.
Ja, dat is... wat je zegt is, maar dat is waarschijnlijk wel opgenomen... je moet je kinderen ook in dat opzicht beter voorlichten. Maar daar heb je ook weer een enorm spanningsveld. De jongetjes gaan zo graag in de vakantie bij ome Kees... nou, de andere Kees dan jij hoor. Ome Piet, ome Piet logeren. Nou probeer je in te denken. Moet ik tegen de jongetjes denken, denk erom... Ja, oom Piet is ook maar een mens en die zou best eens een keer... Kijk uit bij oom... Dat wil je ook niet.
Maar zo niet.
Nee, maar hoe dan wel? Dat is het spanningsveld. Als je ze wil wapenen, dan geldt de betekenis zijn overal boze mannen. Maar natuurlijk niet oom Piet. Dat is het probleem.
Gewoon zeggen van, niemand mag aan jouw lichaam zitten, alleen jij
toch? Ja, dat klopt. En nou doet oom Piet dat toch. Dat klopt. Maar je hebt volkomen gelijk. Maar nu oom Piet zegt, luister, wij hebben een geheimpje samen. Zo gaat het altijd bij seksueel misbruik. Wij hebben een geheimpje samen. Dat moet je niemand vertellen. En als je toch vertelt... Denk om, dan zeg ik dat het jouw schuld was. Of dan mag je dit niet meer en dan mag je zus niet meer. Dus je kunt kinderen in zijn algemeenheid voorlichten. Maar psychologisch kunnen ze zich niet voorstellen dat het ook voor opa of voor oma Piet of voor die en die geldt. Het geldt voor alle boze mannen van de wereld. Maar niet voor die aardige leraar waar ik regelmatig bij uitgenodigd word. En die wel aan me zit en het gaat geleidelijk aan steeds verder. Maar ja, dat is mijn geheimpje met hem. En ik ben ook eigenlijk een beetje bang. En hij gaat ook dreigen en ik mag niks zeggen. Dat is afschuwelijk. Daardoor leidt dat kind dubbel. Hè? Het leidt door het misbruik, maar het leidt ook door het feit dat het de mond gesnoerd wordt. Totdat het kind 17, 18 wordt. In de tijd dat ik coach was als docent, ben ik meermalen van die jongelui tegengekomen. En ik vroeg, wat was er altijd wat jou ertoe bracht om tenslotte toch te gaan praten? Soms was ik de eerste tegen wie ze gingen praten. Maar dat is toch op een gegeven moment de leeftijd, 17, 18, dan gaan ze doorheen prikken, dan accepteren ze niet meer dat zo iemand hen bedreigt. En dan zeggen ze, ja, nee, nou is het afgelopen, nou wil ik niet meer, nou ga ik erover praten. Dan zijn ze niet meer bang voor hem, dan overwinnen ze die angst. Maar ze dan voorbereiden op die situatie. Ik zou bijna zeggen, het is bijna net zo moeilijk als te zeggen, waar lopen moordenaars in deze wereld rond? Iedereen van ons loopt theoretisch het gevaar om vermoord te worden. Maar natuurlijk niet de mensen die je kent. En dat is... Daar is heel moeilijk om. Nou, Els, heb jij daar meer wijsheid over? Of heb je heel wat anders? Nou goed, zeg maar wat je wel op je hart had. Wat bedoel je mee met dat laatste? Hele ellendige dingen?
Nou, dat
is ja. Ja, ik weet. Dat is het algemeen. Ik weet van Billy Graham dat hij zei: er zijn 3 enorme gevaren. Hij is nog niet zo lang geleden overleden op zeer hoge leeftijd, zoals jullie weten. Maar hij zei: er zijn 3 geweldige gevaren. Zeker voor elke dienstknecht van de Heer, maar voor mensen het algemeen. Dat is vrouwen, macht en geld. Macht, hij zei eigenlijk hoogmoed, maar vaak is het macht. Macht, pure, blote machtsuitoefening. Hij zegt, vrouwen, dat kan ik alleen maar proberen door nooit alleen met een vrouw te zijn. En in zijn geval ook nog eens een keer altijd hotelkamers te laten controleren. Stel je voor dat er een kamer opgesteld wordt en er is een blote vrouw in jouw kamer. En jij komt binnen onschuldig, maar je staat op de film. Je kunt nooit meer aan iemand uitleggen dat je schuldigvrij bent. Zulke idiote maatregelen. Nou ja, geld kun je doen door het onder een stichting onder te brengen en een vast salaris te trekken. Hoogmoed is het lastigste van allemaal, ja. Want daar zijn geen maatregelen voor te treffen. Maar je kunt natuurlijk inderdaad maatregelen treffen. Maar ik denk aan een voorganger die onlangs in het nieuws was, van wie we dat ook nooit gedacht hadden, dat het bij hem zou kunnen gebeuren. Daar was het niet zo dat hij te vaak met vrouwen alleen was. Maar gewoon als die vrouw er zag, te veel aan ze zat gewoon. Op een manier die eerst tamelijk onschuldig lijkt. Totdat al die vrouwen gaan praten, dat ging veel en veel te ver. Dat was gewoon waar anderen bij waren. Je kunt dan ook als voorganger van zo'n heel grote gemeente blijkbaar op zo'n hoog voetstuk komen te staan. Dat je denkt, zoals bij Trump eigenlijk precies hetzelfde was. Je bent dan zo belangrijk, zo machtig, dat is het. Je bent zo machtig dat je denkt dat je dat ook kunt permitteren. Dat je dus in de intimiteit, ook waar anderen bij zijn, zo ver kunt gaan. Dus daar was het nog niet eens het probleem dat hij met vrouwen alleen was en dan zich misging. Dus ja, misschien moet dan ook de omgeving toch wakkerder zijn en tegen hem zeggen, dat moet je zo niet doen. Zo kun je niet met vrouwen omgaan, dat moet je niet doen. Maar je laat het met z'n allen gebeuren. Macht is daarbij ook een enorme factor. Van Ruud Lubbers, over de doden niets dan goeds. En ik weet ook niet precies hoe ver die gegaan is, want je weet niet altijd wat je van al die verhalen moet geloven. Maar bij hem was het ook typisch een vorm van machts... Als het klopte, een vorm van machtsmisbruik vanuit een zeer hoge positie. Te intiem omgaan met een werknemster die van jou afhankelijk is, die moeilijk kan protesteren. En dan gebeuren dit soort ellendige dingen. Ja. Maar ja, regels stellen is altijd goed natuurlijk. Maar ben je regels zo... Ja, het is zo pijnlijk zeg. Onze voorganger, weet je, dat is een man gods. Regels, dan begin je al met wantrouwen. En als de voorganger dat zelf ook nog eens gaat onderstrepen... waarom reageren jullie zo achterdochtig naar mij toe? Ja, dan zou je eigenlijk echt achterdochtig moeten worden als hij dat soort dingen zegt. Maar ja, je kunt je het ook weer voorstellen. Stel je voor dat die man zelf een beetje naïef is en inderdaad helemaal onschuldig... en die wordt dan met zulke regels gekomen. Ja, wat denken jullie wel niet van mij? Ik denk niet dat een van de onderwerpen die ik hier behandel in deze serie... dat psychologie zo'n grote rol speelt als hier. Je kunt, dat geldt wat jij zei en wat verschillende anderen zeiden... je kunt regels stellen, je kunt... maar in de praktijk... alle mannen zijn slecht, behalve oom Piet. Of voorganger Jan, et cetera, et cetera. Van die kan ik kan me niet voorstellen. En daarom is ook zo'n gemeente in rep en roer. Ik herinner me een gemeente in Rotterdam. Dat is alweer jaren geleden. Die bleek dat hij, ik weet niet hoeveel vrouwen in de gemeente misbruikt had. En die wisten het allemaal niet van elkaar. Ze dachten dat ze de enige waren. En hetzelfde weer, machtsmisbruik. Niet praten erover. Toen kwam het aan het licht. Zoveel vrouwen. De een naar de ander begon te praten. Wat, jij ook en die ook. Zo'n hele gemeente is totaal kapot. Die is ook voor een groot deel uit elkaar gevallen. Heel veel mensen verliezen hun geloof, die trekken de wereld in. En anderen, daar komen dan andere voorgangers aan te pas om ze weer in het gareel te krijgen met heel veel moeite. Zo'n gemeente is zo zwaar beschadigd. Maar het allemaal begint het ermee dat niemand zich kan voorstellen dat voorganger Jan of ome Piet zulke dingen zou doen. En dat kan naïef zijn. Maar gelukkig voor de meeste mannen geldt het ook dat je je niet kan voorstellen dat ze het zouden doen. En ze doen het ook niet. Want zo weer blijken we vanavond alle mannen beschuldigen. Alle mannen hebben het in zich, maar ze doen het lang niet allemaal. Dus heel vaak is het ook terecht dat je zegt, ik kan me niet voorstellen dat. Maar te vaak blijkt het toch te gebeuren. Theo, stak jij ook je hand op?
Ja,
dat
zou ik een beetje niet
voorlichten. Oh, oké, okay. Ja. Het schoot me nog straks aan iets te binnen wat ik ook nog met je kwijt wil, over het vergeven. Misschien heeft iemand daar ook nog een vraag over, want ik vind dat thema van het vergeven naar zulke vrouwen die zo lang misbruikt zijn ontzettend belangrijk. Ik herinner me dat ik een keer met een vrouw sprak, ook in een pastoraal gesprek, die door haar man in de steek was gelaten. Het lijkt even een heel ander verhaal. En zei, af en toe kom ik in mijn dorp tegen met de vrouw die nu heeft. En dat knijpt mijn hart samen. Ze leed er zo verschrikkelijk onder. En toen kreeg ik het op mijn hart om te vragen, wat als hij nou morgen voor de deur stond? Hij belt aan, hij staat er aan, hij heeft tranen in de ogen en hij zegt, ik heb zo verschrikkelijk gezonden tegenover jou, ik heb zo verschrikkelijke dingen gedaan. Wat zou je dan doen? Toen zei ze, dan zou ik hem onmiddellijk vergeven. Ik had eigenlijk verwacht dat ze zou zeggen, dan krab ik hem zijn ogen uit, of woorden van gelijke strekking. Zo verdrietig was haar verhaal. En ik zou dat ook hebben kunnen begrijpen, menselijk gesproken. Want je moet niet altijd meteen beginnen te moraliseren. Je moet eigenlijk zo ver kunnen meevoelen dat je zegt, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Als ze dat gezegd had, zou ik dat vermoedelijk ook gezegd hebben. Kan ik me goed voorstellen. Zonder het verder aan te moedigen, dat soort van gedrag. Maar het mooie van haar, daarom ben ik het ook nooit vergeten. Als ze gezegd had, ik zou aan de ogen had krabben, zou ik het waarschijnlijk vergeten hebben. Omdat het zo'n gewone reactie is. Maar doordat ze zei, dan zou ik hem onmiddellijk vergeven, wist ik, ze had de vergeving als een pakketje al klaar liggen in haar hart. Ik kon het alleen niet weggeven. Daardoor wist ik, ze heeft wel verdriet. Want die man is er nog steeds en ze ziet hem regelmatig. Met die andere vrouw. En hij heeft haar in de steek gelaten. Hij heeft zichzelf overgelaten. Omdat hij een ander aardiger begon te vinden. Ze heeft ontzettend veel verdriet. Maar de vergeving ligt al klaar. En daardoor zal ze er niet aan kapot gaan. Ze zal er niet aan ten onder gaan. Want in haar hart staat ze eigenlijk met wagenwijde armen open om hem weer te ontvangen. Als hij met berouw en belijdenis terugkomt. En dat vond ik zo indrukwekkend en zo knap. Want dat kun je nooit als een moraliserende voorwaarde stellen. Je moet dit en je moet zus. En als die komt, dan moet je dit. Dus hou op alsjeblieft, zeg. Nee, dan zeg ik nog liever, ik zou het helemaal kunnen begrijpen dat je hem de ogen uitkrabt. Alleen, je zou er zelf aan kapot gaan. Dat die man zijn ogen zou verliezen, daar zit ik niet zo over in. Maar jij zou er aan kapot gaan als je hem de ogen uitkrabt. Dat zou ik jou niet gunnen. Dat zou ik niet voor je willen. En toen ik wist dat ze die vergevingsgezindheid in haar hart had, dat ze eigenlijk die vergeving als pakketje al klaar had liggen, maar het nog niet lang niet weg kon geven, toen dacht ik, ze redt het wel. Ze zal heel veel verdriet hebben, het zal heel moeilijk zijn, maar ze redt het wel. Want haar hart is vergevingsgezind. Kijk, in datzelfde hoofdstuk Matthäus 18 zegt de Heer Jezus aan het einde, in het laatste vers, na die gelijkenis over de vergeving van die man die zelf miljarden in onze valuta omgerekend, miljarden schuld heeft en die kwijtgescholden krijgt en dan een paar duizend euro is een ander hem schuldig en hij weigert die ander te vergeven. En dan wordt hij in de gevangenis gegooid. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde, zo zal ook mijn hemelse vader doen met ieder die niet van harte vergeeft. Dat is een ongelooflijk belangrijke waarheid. Als je niet wil vergeven, is dat heel erg. Pas hoorde ik Winnie Mandela in een film, nadat ze overleden was, van haar leven, documentaire, dat ze zei, ik heb een God gevraagd mij te vergeven dat ik Desmond Tutu niet wil vergeven. Toen dacht ik, wat een heerlijke theologische spanning. Ze voelde zich verschrikkelijk verongelijkt door Desmond Tutu, de aartsbisschop, je weet wel. Maar ze voelde ook dat het fout was om hem niet te willen vergeven. Dus ze vroeg God om vergeving dat hij niet wilde vergeven. Maar goed, dat is even een zijpaadje. Als je dat vers uit zijn verband rukt, zo zal ik mijn hemelse vader het eigenlijk doen die niet van harte zijn broeder vergeet. Uit zijn verband rukt, dan ga je naar die vrouw die zo lang verkracht is geweest of misbruikt is geweest toe en je zegt, kijk, daar staat er, je moet je vergeven. En dat is totaal fout. Je kunt met de Bijbel zulke verschrikkelijke dingen aanrichten, wist je dat? Door de verkeerde tekst op de verkeerde tijd tegen de verkeerde personen te zeggen. Maar daarom blijft het wel waar. Maar daar kom je niet als eerste mee. Haar hart moet gehersteld worden, genezen worden aan alles wat haar is aangedaan. En dan groeit ze toe naar die vergeving. Niet omdat dat in het vers staat, maar opdat het haar wel zal gaan. Opdat ze zal genezen. En zo moet je nooit eenzijdig gebruik maken van teksten waarmee je mensen om de oren slaat. En je doet ze daarmee eigenlijk verschrikkelijk veel pijn, omdat die mensen op dat moment die tekst helemaal niet verdienen. Dat schoot me later nog te binnen, dus dat vertel ik u ook nog even. Is er nog iemand die een vraag of opmerking heeft? Henry.
Heeft het internet afgelopen decennia niet dit probleem opengelegd voor iedereen?
Bedoel je met opengelegd in de positieve zin? Ja, het grappige dat je dat zei, want ik dacht even dat je het internet ging beschuldigen. Want het is met het internet als met elke menselijke uitvinding. Te beginnen met de wiel en het vuur. Je kunt met het vuur heerlijk verwarmen, je kunt er ook andere mensen mee in brand steken. Het is met elke uitvinding zo dat je er verschrikkelijk mooie dingen mee kan doen en dat het verschrikkelijk lelijke dingen kan doen. Ik zou eigenlijk elke dag de Heere God een dankgebed moeten toezenden vanwege internet. Het scheelt me. Ik kan de helft van mijn boeken wegdoen als ik ga verhuizen. Ik heb allemaal niet meer nodig, want alles staat op het internet. Je kunt alle informatie krijgen. En je kunt het zoveel sneller zoeken dan je het eerst had. Dus ik ben heel erg dankbaar. Tegelijkertijd, op Koningsdag, hoe ongelooflijk veel mensen afschuwelijke dingen hebben geschreven over prinses Amalia, omdat ze wat fors postuur heeft. Dan denk ik, oh wat walgelijk. Vroeger zeiden die mensen dat alleen maar bij een biertje in de huiselijke kring. Nu gooien ze dat op Twitter en op Facebook. Het arme kind van 14 jaar die zichzelf ook niet gemaakt heeft. Wat walgelijk. En dan haat ik het internet weer. Dus ik dacht, nou, Henry gaat mij helpen. Maar ja, jij leeft van het internet, ik weet het. Het is jouw vak, daarom sta je ook met die camera. Daar leven we er niet van. Nee, dat is waar. Jullie sterven er nog net niet aan, dat zou je kunnen zeggen. Maar het is, het internet is een ongelooflijk mooi medium. En het is een ongelooflijke vuilnisbak. De domste mensen die ik tegenkom, dat zijn degenen die zeggen, maar ik heb het zelf op het internet gelezen. Oh. Terwijl normaal in een krant heb je nog een redactie die iets goedkeurt. Op het internet kan iedereen zijn waanzin neersmijten. Dus je moet ook nog leren om goed en kritisch ermee om te gaan. Dus het internet inderdaad. Aan de ene kant, alles gebeurt open en bloot, letterlijk en figuurlijk. Het is, het betekent ook dat de zonde zich wel heel erg snel verspreidt. Je kunt niet eens meer iets onder de pet houden. Als je een filmpje erop zet waarvan je meteen spijt hebt, omdat je denkt, oh, er zou misbruik van gemaakt kunnen worden. En je neemt, haalt het er weer vanaf. Iemand heeft het al gezien en overgenomen en verspreid enzovoort. Het is een vuilnisbak die ook nooit bij de vuilnisophaaldienst komt, tenminste nog langs om die vuilnisbakken op te halen en die troep weg te smijten en te verbranden. Het troep op het internet raak je nooit meer kwijt. Dus dan heb je zoiets. Het is wel een enerzijds anderzijds verhaal, hè. Maar het is wel zo, ja. Je kunt er zoveel mooie dingen mee doen en zoveel troep mee uithalen. We weten door het. Ik ben nou op reis. Ik weet nog vroeger als ik op reis ging, toen we de eerste keer naar Zuid-Afrika gingen, dat is een eeuwigheid geleden. Nou, dan zat je weken zonder nieuws eigenlijk. Ja, je moest daar een plaatselijke krant gingen, maar er stond niet bij of het kabinet in Nederland gevallen was. Er stond niet in de Zuid-Afrikaanse courant. En dat, je wist eigenlijk niks. Je kwam thuis en wat is er eigenlijk gebeurd in die tussentijd? Vandaag heb je nog wel eens iemand die verbaasd is dat ik dat al weet terwijl ik in Israël zat. Natuurlijk weet ik dat. Ik kijk elke dag op de kranten. Telegraaf natuurlijk, maar dat geef ik natuurlijk niet openlijk toe. Op nu.nl. Ik kijk op CNN. Anderen zeggen dat ik Fox News moet bekijken. Maar ik weet alles, net precies als dat ik thuis ben. Het is ongelooflijk. Dus ik ben heel blij met internet. En af en toe scheld ik het de huid vol. Want ik denk een van de grootste problemen van de eindtijd, dat is datzelfde internet waar je al die prachtige lezingen en andere dingen op zet. Dat is digitale plaag en de digitale oorlog zou een van de ergste plaatsen van de eindtijd kunnen zijn. Dat had geen profeet in de Bijbel kunnen vermoeden, dat we nog eens daarvan zoveel last zouden hebben. Nou, wat een ontboezeming zeg, zomaar naar aanleiding van een losse opmerking van jou. Wie nog meer? Niemand, dan gaan we de avond afronden. Laten we samen bidden en danken. Heere God, er is heel wat voorbij gekomen. Heel veel intens verdriet. Van jonge mensen, vrouwen, mannen. Die jarenlang misbruikt zijn. Eigenlijk dat als een last voor de rest van hun leven met zich mee torsen. Ook al hebben ze goede counseling gehad, misschien hebben ze wel vergeving uitgesproken. Maar dat litteken gaat nooit meer weg. O Heere God, erbarm u over diegene. Misschien zijn ze ook in deze zaal aanwezig, ik weet het niet. Misschien zijn het mensen die later deze opname bekijken en daarmee te maken hebben gehad. O Heere God, erbarm u over hen en genees hier in de wonderbare naam van Jezus. Genees die bezeerde emoties. En we denken aan elke man die zich op die manier vergrijpt vanuit zijn machtspositie, als vader, als oudere familielid, als werkgever, als counselor, als therapeut, vergrijpt aan anderen. Heere God, we zijn, niemand van ons is er te goed voor. En tegelijkertijd denk je, hoe kan het in vredesnaam gebeuren? Mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd, misbruiken. En dan zuchten we, Heere God, kom spoedig. Dat die nieuwe wereld mag aanbreken, waar we het straks ook een ogenblik over hadden. Een nieuwe wereld waarin gerechtigheid en vrede zullen wonen. Waar al deze vreselijke dingen niet meer zullen gebeuren. En in de tussentijd, Heere God, help ons om waakzaam te zijn. Om daar waar het kwaad zich zou kunnen voordoen, het in de kiem te smoren. Maar het gebeurt juist vaak op de plekken waar we het minst verwachten. We willen ook niet leven in achterdocht. We willen leven in liefde en vertrouwen naar elkaar toe. O Heere God, erbarm u over ons. Help ons en zegen ons. Ik bid u voor elke oudsteraad en kerkenraad, in welke gemeente dan ook. Ik bid u voor de leiding van christelijke scholen die met dit soort dingen geconfronteerd worden, trouwens ook van openbare scholen, overal waar mensen ineens met hun neus op deze problemen worden gedrukt en dan maar met antwoorden moeten komen. Hoe gaan we hiermee om? Wat moeten we doen? Mensen waarvan je gehouden hebt, aangeven bij de politie. Dat is een verschrikkelijk iets. Snijd je door je ziel. O God, erbarm u over ons. O God, erbarm u over ons. En over ons arme volk. En over een wereld die bezig is te verloederen omdat ze het evangelie kwijtraakt. En tegelijkertijd zien we ook zoveel christenmannen die zich vergrijpen. Soms aan hun eigen kinderen. En we zien christenvrouwen die zwijgen omdat ze bang zijn. Heere God, kom ons in die nood tegemoet. Geef ons antwoorden op onze vragen. Er zijn zoveel vragen die we hebben, waar we geen antwoord op krijgen. Dingen die we ons niet kunnen voorstellen en die toch gebeuren. Help ons, Heere God, en leid ons, zegen ons. We vertrouwen ons aan u toe. Laten we al deze dingen mogen meenemen. En laten we in liefde mogen omgaan met al degenen die slachtoffer zijn. Dat we geen dwaze dingen tegen hen zeggen, maar hen in liefde mogen opnemen en begeleiden, opdat ze innerlijke genezing zullen vinden. Heer, zo leggen we al deze dingen in uw handen. Alle onopgeloste vragen. Vertrouwen ons aan u toe, ook als we weer van hier gaan. Wees ons nabij en zegen ons ook een volgende keer als we hier nog weer een keer in deze serie bij elkaar willen komen. Verheerlijkt zij uw grote naam. Amen. Amen.